Dit is Smaak, Gentse geschiedenis in lekkere verhalen. Met Annelies van Wittenbergen.
En Noël Kalleboud.
Goedemorgen Annelies.
Goedemorgen Noël.
We gaan het over melk en boter hebben.
Ja, we hebben ons alle twee al een koffietje klaargezet. In de mijne zit er melk. Ik weet niet of dat jij voor je koffie zwart drinkt.
Ik drink mijn koffie altijd zwart.
Altijd zwart. Wel, bij mij zit er wat melk in.
Maar ik begin mijn dag altijd met een beker sojamelk.
Oké.
Okay. Ja, ja, dus ik ken het gevoel van melk. Annelies, melk, dat is iets zo... Ja, beetje respectloos misschien, maar zoiets ordinairs. Hè? We drinken allemaal melk, of toch de meeste onder ons drinken melk. Maar ja, melk en dan straks ook nog boter. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Wanneer zijn wij dat beginnen gebruiken?
Ja, eigenlijk is het een beetje een uitzondering dat wij hier in Europa en in Noord-Amerika ook zo verzot zijn op melk. Want de standaard voor een opgroeiend zoogdier is dat je in het begin van je leven melk kan drinken, omdat je een enzym hebt, lactase, dat lactose verteert. En op een bepaald moment gaat die lactaseproductie stoppen en word je lactose-intolerant. 65% van de wereldbevolking heeft zeer kwalijke gevolgen wanneer die op volwassen leeftijd nog melk of zuivelproducten gaan consumeren. Je wordt dan misselijk, winderig, krijgt diarree, niet aangenaam dus.
Komt allemaal door de melk?
Komt allemaal door de melk of door het niet verteren van lactose. In Europa is er iets tussen aanhalingstekens mis of goed gelopen. Het is te zien hoe je het bekijkt. Maar wij zijn lactose-tolerant geworden. Bij ons is lactose-intolerantie de uitzondering. Dat is ongeveer 5% van de Europese bevolking. In Azië is het omgekeerd. Daar kan 90% van de bevolking geen melk verteren. Dat is relatief laat in onze menselijke geschiedenis gekomen. Dat komt na de landbouw. Dat komt na de domesticatie van dieren. En op zich is dat zeer logisch. Hè? Je gaat geen wilde koe gaan melken.
Nogal moeilijk.
Nogal moeilijk.
Ja.
En dan zijn er twee theorieën over hoe dat die lactose-tolerantie eigenlijk gekomen is. De ene theorie zegt, het is een evolutionair voordeel om melk te kunnen verteren, want dat is enorm calorierijk, proteïnerijk ook. Dus als je het kan consumeren, dan ben je een sterkere mens. Een andere theorie, en die vind ik eigenlijk veel fascinerender, is dat men het consumeerde, al was men lactose-intolerant. Men kan dat zien aan bewaarde lichamen. Dus men nam er alle kwalijke gevolgen van het consumeren van melk gewoon bij. Utsi, het ingevroren lichaam uit de Alpen, was lactose-intolerant.
Dat heeft men kunnen ontdekken.
Ja,
Utsi kon niet op zijn melk.
Nee,
maar hij dronk ze wel.
Dat weten we niet, maar we weten wel dat hij lactose-intolerant is.
Ah, zo. Ja. Nu, van melk wordt ook gezegd, dat is goed voor de botten. Je krijgt er stevige botten van.
Ja. Ik weet niet of dat besef bijvoorbeeld in de oudheid al bestond. Maar de Griekse en Romeinse artsen wisten wel dat melk een zeer gezond product was. Men dronk melk van geiten en schapen en ook van runderen.
Ja, dat ging ik net vragen, want als wij over melk praten, dan denken de meesten onder ons koemelk.
Ja, maar dat is iets redelijk Noord-Europees en redelijk recent. In het verleden ging daar zeker ook veel meer schapen- en geitenmelk bij gezeten.
Ja, dus bij ons vrienden de Romeinen dronken ze eerder schapen-geitenmelk?
Ja, het is een genuanceerd beeld. Om te beginnen, bij de Romeinen werd melk vooral gedronken door mensen op een boerderij. Dus in de stad Rome was dat al iets moeilijker, omdat je zonder gekoeld transport ook geen gezonde melk tot in de stad kunt brengen. Plus, er heerst zo een beeld in de Romeinse cultuur dat melk drinken iets zeer barbaars is. Het werd geassocieerd met de mensen uit noordelijk Europa, met de Kelten ook. Een echte Romein dronk wijn.
Ja. Dus wij waren verschrikkelijke barbaren, want we dronken melk.
We dronken melk. We gaan wel in het kookboek van Apicius recepten met melk vinden.
Ah, dan toch, ja.
Dan toch, want daar heb je bewerkte, gekookte melk, die daardoor ook gesteriliseerd is, zouden we dat tegenwoordig noemen.
Ja.
Maar je hebt een soort clafoutis met melk en pijnboompitten, kip in een witte melksaus en pasta die gekookt werd in melk in plaats van water, wat natuurlijk ook extra smaak.
We kunnen in ieder geval zeggen dat Apicius een mens met smaak was.
Zeker.
Nu, dus die Romeinen, die liepen niet hoog op met het drinken, van melk. Het was iets voor barbaren,
ja.
Echte Romeinen drinken wijn. Ik kan me inbeelden dat Keizer, als hij hier de streken veroverde, dus een beetje van zijn melk was.
Ja. Dat was een cultuurverschil, verschillende, hè.
En enorm, zou hij dat ooit geproefd hebben? Er staat allicht niks van in geschreven
bronnen
of zo.
Nee. Zo
ik dronk. Nee.
Het had een mooie verhaal kunnen zijn voor de melklobby.
Het is waar. Nou, je hebt daarnet al aangegeven, Annelies, melk drinken in een stad is net iets moeilijker in het verleden, want je hebt niet die directe lijn, bij wijze van spreken. Op de buiten kan je onder de koe-uier of onder de geiten-uier gaan liggen, eventjes duwen en je hebt melk binnen.
Ja.
In de stad, dat lukt niet. Dat is de tijd van voor de ijskasten, van voor het gekoeld transport. In de middeleeuwen hadden ze ook nog altijd geen ijskasten en er liepen toch ook geen massa's koeien of geiten door de stad. Werd er daar dan melk gedronken?
Je gaat sowieso zien dat je melk vooral gaat tegenkomen in de vorm van boter of verwerkt in recepten waar dat de melk verhit en gekookt wordt. En ik ben natuurlijk, gelijk dat ik altijd doe, ook een keer in die middeleeuwse kookboeken gedoken.
Ja.
In de Viandier de Taillevent einde 14e eeuw heb je bijvoorbeeld de Provençaalse melk. Daarvoor breng je koemelk aan de kook. En je bindt die dan met eierdooiers. Je gaat dan zo een soort, soort crème-achtige, pap-achtige substantie krijgen.
Ja.
En alsof dat dan nog niet zwaar genoeg was, ga je daar gepocheerde eieren door mengen. Dat is een zeer hartig gerechtje.
Een zeer hartig gerechtje.
Ja. Komt heel vaak in allerlei varianten in de middeleeuwse kookboeken voor, in Wel en Edelijke Spiezen. Een kookboek dat in de universiteitsbibliotheek bewaard wordt. Daar ga je hetzelfde vinden, op smaak gebracht met saffraan. Wil je gek doen, je kan die je kan ook pap maken met melk.
Ja.
Dan bind je met bloem in de plaats van met eieren.
Ja.
En die kan je dan blauw kleuren met violetjes. Of je kan daar rivierkreeften of vlierbloesem of druiven of honing aan toevoegen. Allemaal zeer lekker, maar gerechten die wij niet gewoon zijn.
Die wij niet gewoon zijn en die volgens mij toch ook tamelijk zwaar
vallen. Ja. Stel je voor, zo een ingekookte melk met eieren of graan en die je dan nog een keer een dag laat staan. Dan ga je een kaasachtige massa hebben die je in blokjes kan snijden en die je dan kan bakken in spekvet. Je hebt calorieën nodig in de middeleeuwen.
Nu, toch voor alle duidelijkheid. Dit is geen eten van de gewone man.
Nee, het staat in kookboeken geschreven voor een rijkelijk kapitaalkrachtig publiek. En ook een publiek dat kon lezen.
Ja.
Ja, en ik krijg daar altijd zo ideeën van, hè, van die middeleeuwse kookboeken. Dus ze beschrijven bijvoorbeeld ook melksauzen voor bijgevogelte.
Ja.
Dus gebraden eend of gebraden kip.
Uh-huh.
En daar wordt er gezegd dat je dat dier, die vogel dan aan het spit moet braden.
Ja.
En onder dat spit vang je dat braadvocht op in een panneke met melk. Dus stel je voor, de markt van Ledenberg, de kippenkraan, waar dat je nu ook patatjes in braadvet gegaard kunt krijgen, dat ze daar bakjes melk onder zetten. En dat ze die die vette melk dan gebruiken voor een saus voorbij uw gebraden kippetje. Dat is niet slecht, hè.
Nu, als we het eventjes in de Gentse context plaatsen, was er in de middeleeuwen in Gent genoeg melk voorhanden?
Ik denk dat wel. Herinnerde u nog die aflevering die wij over vlees gemaakt hebben?
Ja.
Waarin dat dan ook ging over het feit dat het vleeshuis eigenlijk verankerd is op een fundering van slachtafval.
Mm-hmm.
Het overgrote deel van dat slachtafval, dat zijn botten van runderen. Dus het rund is zeker aanwezig in de Gentse context. In het verleden ga je dubbel doel runderen hebben. Dus runderen die zowel goed zijn in melkproductie als ook vleesbeesten zijn.
Ja.
Tegenwoordig is dat uitgesplitst. Daarover later meer. Maar je gaat wel heel veel zuivel hebben op de Gentse markt. Vooral in de vorm van boter.
Ja, ik zit dan te denken, heeft dat te maken met het feit dat boter dan toch een soort van veilige bewaarvorm is?
Ja.
Boter gaat minder snel kapot.
Ja, je hebt ook drie soorten boter. Je hebt boter van zeer verse melk. Die dan een korter leven beschoren is. Maar je hebt ook boter van gefermenteerde melk of vroom. En je hebt gezouten boter. En die twee laatste soorten, dat zijn boters om te bewaren. En net zoals de verschillende soorten kaas die op de Gentse markt zijn, en de informatie die we daarover hebben uit de gildereglement van de kaastekkers of zuivelverkopers, weten we ook dat er zeer veel verschillende soorten boter zijn op de markt in Gent. Je hebt boter uit Veurne, je hebt boter uit Diksmuiden. Je hebt dat nog altijd, hè? Die Diksmuidse boter die zo hoog aangeschreven staat.
Ah ja, waar ze
die
dan
boter uit de Westhoek.
Diksmuidse boterkoekjes
van
maken.
En in de gildereglementen staat beschreven dat de gilde van de kaastekkers of zuivelverkopers er goed op toeziet. Dat de klant krijgt waarvoor dat hij betaald heeft. Het was blijkbaar...
Was dat uitzonderlijk of zo?
Ja, blijkbaar was dat iets waar dat men voor moest zorgen. En de grootste faux pas die een boterverkoper kon doen...
Ja?
...was om Hollandse boter te verkopen alsof het Vlaamse boter was.
Oei, was er een verschil van kwaliteit? Of,
blijkbaar ja. geen details daarover, maar dat was echt een te vermijden actie.
Ja, dus verkoop nooit uw Hollandse boter als zijnde Vlaamse boter in de middeleeuwen.
Daarnaast moet de helden er ook op toezien dat de klant ook het gewicht kreeg waarvoor dat hij betaalde.
Ja.
Dus het was een voorrecht voor de leden van de gilde om de boter in wiggen, stukken of kopjes te verdelen.
Ja.
In zo boterspieën, gelijk een camembert.
Ja.
Stukken, dat zijn rechthoekige stukken, of kopjes, dat zijn aardewerkse potjes met boter.
Ik ging het net vragen, want goed... Ik ben een middeleeuwer, ik ga naar de botermarkt, bij wijze van spreken. Ik koop dan mijn boter, maar hoe neem ik die mee naar huis? Toch niet in mijn hand?
Ja, nee. Er wordt zelfs gesproken van de cabaretboter.
Cabaretboter, dat klinkt smeug.
Zeer smeug verhaal. We weten jammer genoeg niet precies wat dat is, maar er wordt gesuggereerd dat het kleine aardewerken potjes zouden zijn om te gebruiken in horecagelegenheden. Dus gelijk dat we nu als we soepje bestellen, ook zo'n boterke.
Boter bij krijgen. Maar schitterend.
Leuk, hè? Zo
toevallig...
Het kleine leven van Gent, de kleine details van Gent.
Zijn er toevallig van die pottekens gevonden? Of moeten we een keer een shout-out doen naar archeologen van Zijn er mensen die boterpottekens gevonden hebben?
Ja, archeologen, depots van musea. Misschien is het daar nog wel bewaard. Hè?
Ja, een leuke om te weten. Nu, Annelies, als ik denk aan eten en ik denk aan Gent en ik denk aan de geschiedenis, dan komen we heel snel uit bij mijn vrienden, de monniken.
Ja, en ik ben blij dat het zegt, Noël, want die monniken, die moeten een goed leven gehad hebben.
Die moeten een bijzonder goed leven gehad hebben.
Ja, en dankzij de pachtcontracten van de Sint-Pietersabdij weten we ook dat de monniken een rantsoen boter kregen.
Mm-hmm.
Zij kregen elke week in 1440 800 gram verse boter van hun bedrijf in Nazareth. Dat was eigenlijk een klein bedrijf. Want de grootste bron van boter komt van het goed in Otterzand. Dat ligt tegenwoordig in Zwijnaarden.
Ja.
En Otterzand, die leverde enorm veel boter. Voor de abt alleen al. Elke week buiten de vasten 4 pond vers gekarnde boter. Dus 2 kilo. 2 pond op woensdag en 2 pond op vrijdag. Als de abt met zijn gevolg daar op de hof verbleef, dan moest het hof een netjes gedekte tafel voorzien met het nodige peerdenbrood, dus dat zijn die grote middeleeuwse broodborden,
ja,
met voldoende boter, kaas en melk. Als de priors een frisse neus kwamen halen in Otterzand, dat zijn de kloosteroversten,
ja,
dan kregen zij niet alleen boter, maar ook zaan, dat is gefermenteerde room, en verse kaas. In 1502 levert ze het domein Otterzand 26 steen boter aan de Sint-Pietersabdij. Dat is maar liefst 67 kilo.
Maar wat deden die mensen met al die boter?
Ik denk voor een groot deel zelf opeten.
Ja?
Maar voor een deel ook verkopen. Het was een zeer rijkelijk leven voor de heren monniken van de Sint-Pietersabdij.
Ja. Wordt boter dan eigenlijk ook gebruikt als een soortement van smeer op de boterham? Dus een boterham met boter, dat is al een item?
Ja. Je ziet dat zelfs in het Gent van de 19e eeuw,
ja,
waarin dat zelfs de inwoners van de Beluikskes een groot deel van hun wekelijks budget besteden aan boter voor op hun boterham. Dat was ook het enige voedsel.
Vandaar ook het allicht door u ook gekende liedje: vier weverkens zag men de botermarkt gaan.
Maar de boter die was
er voor dieren. Zij hadden haast geen cent in hun zak en ze kochten een pond savieren.
Savieren, ja, dus met een vier, ze moesten een pond delen, die vier weverkes.
Ja.
Terwijl dat in de abt van de Sint-Pietersabdij er elke week 4 pond voor hem alleen
kreeg. Voor hem alleen had. Ja, kijk. Nu, de middeleeuwen allemaal goed en wel, Annelies, maar.
Ik ben in nog een andere bron gedoken. Hè? Eigenlijk mijn favoriete bron over historisch Gent. De Vliegende Bladen van de Universiteit Gent. De ephemere documenten. Dat is een heel mooi woord voor papiertjes.
Papiertjes,
flyers, broodzakken, visitekaartjes, programmaboekjes en reclame. En ook daar heb ik zoveel gevonden over boter.
Laat horen!
Ja, bijvoorbeeld een zekere Victor de Donker uit Drongen schrijft in 1905 dat de marktboter in het algemeen veel te wensen overlaat. Zo van uitzicht, geur, smaak en vastheid. Maar natuurlijk heeft Victor de Donker daar een oplossing voor. Victor de Donker biedt de beste roomboter aan, niet tegenstaande het ongunstige jaargetijde.
Ah ja, want we spreken over december.
De winter.
Ja.
Dus dan heb je melk en dus boter van koeien die niet op de wei hebben gestaan. Maar gelukkig, dankzij de fijne waren van Victor de Donker,
kwam dat in orde.
Ja, kwam dat in orde.
Nu, Annelies, als je nu zou zeggen, ja, Noël, ga ik hier een pakje boter gaan halen, dan weet ik onmiddellijk waar naartoe. Ik ga naar Campo, waar er een boerenmarkt is, daar kan ik verse boter kopen. als het nood doet. Ja, je hebt warenhuizen, je hebt buurtwinkels, noem maar op. Maar waar gingen mensen in de 19e eeuw zijn boter gaan halen?
Het huis van vertrouwen Hofman de Rudder in de Kortrechtse Poortstraat nummer 37.
Ja.
Of huisman op de Sint-Liefeslijn, dus op de Kleine Ring, ja. Die boter, eieren en koloniale waren verkoopt.
Kijk aan.
Alexander van Verdegem in de Magelijnstraat 4, onvervalste diksmuitse boter. En de Vlaanderenstraat nummer 37, Schöning Hofman, die eieren en verse boter verkoopt. En van Schöning Hofman heb ik zo een mooi zakje gevonden in de Vliegende Bladeren, waar dat ook het winkelpand op afgebeeld staat. En ik denk, de afbeelding is zodanig gedetailleerd, dat ik eigenlijk met de foto van de afbeelding in de hand in de Vlaanderenstraat ben gaan rondlopen en het pand teruggevonden.
Het ja, staat er nog?
Het staat er nog. De gelijkvloerse verdieping is helemaal gerenoveerd, ja, zoals het zoals met winkelpanden gebeurt. Ja, ja, ja. Maar het mooie balkon op de eerste verdieping en de tweede verdieping zijn nog zeer duidelijk tot in de architecturale details te herkennen.
Massalig.
Ja, je vindt er geen boter meer, maar kleren.
Ja. Ja. Nu, Annelies, van zo al die vettigheid, die boter, waren de mensen dan niet beu? Konden ze dan nog iets anders?
Ja, zeker. Vanaf het begin van de 20e eeuw kan je ook margarine kopen bij Victor Krukke van het merk Fix. Dat je bij hem kunt krijgen voor 20 bonnen in plaats van 24, wat dat blijkbaar de gangbare prijs is. En door het woord bonnen vermoed ik dat die flyertjes uit de Eerste
Wereldoorlog komen, want er zal rationering geweest zijn.
Ja, je moest bij hem op 5 oktober langsgaan voor een gratis staal margarine en je krijgt er dan nog een gratis geschenk bovenop. Kijk, allen daarheen. En margarine is in de Eerste Wereldoorlog een product dat relatief nieuw is, want het is maar in 1869 uitgevonden als een gevolg van een uitvinderswedstrijd door keizer Napoleon III,
ja,
die een, op zoek was naar een goedkoper product
voor zijn soldaten.
Voor zijn soldaten.
Nu, ook in de Brugse Poort kon je margarine gaan kopen.
Slaan ze je ook om de oren met cadeaus. Je krijgt, als je een kilo margarine koopt, een cadeau. Bij de rijkere Van Verdegem.
Ja.
En het is echt wel een winkel waar je naartoe moet gaan. Want als je 24 halve kilo's koffie koopt, krijg je een prachtig mans- of vrouwenskostuum.
Mas, ja. Gratis.
Gratis, ja. Ik heb in de Vliegende Bladen ook een bon, de winkel was niet vermeld, een bon gevonden voor een halve kilo gratis margarine die niet gecashed was.
Maar van, we kunnen hem nog gaan incashen.
Ja, ja.
Alleen, helaas.
Helaas.
Nu, je hebt verteld, margarine is een uitvinding gedaan in 1869. Eigenlijk in opdracht van keizer Napoleon III.
Mm-hmm.
Dat is een goedkope manier om zijn leger te voeden en natuurlijk de arme mensen in Parijs te voeden. Maar die margarine die was toch niet zo populair in het begin. Het kende geen groot commercieel succes. Nee. Tot als er zich een Nederlander mee beginnen moeien is.
Ja, de producent Jurgens, die nu nog altijd bestaat en deel uitmaakt van het multinational concern Unilever.
Ja.
En de Duitser Benedikt Klein produceert ook margarine, ook vrij succesvol. En hij doet dat onder de merknaam Botram.
Ah, dat is maar een Hense link, een
ja,
Botram.
Een Botram, ja.
Nu, margarine, die naam. Ja, ik hoor daar mager in of zo, maar waar komt het eigenlijk vandaan?
De originele naam was olio margarine. Olio komt van het Latijnse olium, dus gewoon ja, olie. En margaron is parel in het Grieks.
Okay.
En dat slaat op de parelvormige vetstructuur van de belangrijkste component, het margarinezuur.
Oké, dat dus is...
best poëtisch,
best poëtisch. Ja. Nu, eventjes terug naar de melk dan, Annelies. Ja. 19e eeuw. Ja, er wordt toch melk gedronken.
Ja, het is een minder poëtisch verhaal. Hè? Want in de 19e eeuw heb je nog altijd geen koelkasten.
Nee.
Zeker niet in de beluiken.
In de citeetjes, hè.
Ja. Plus, je zit met een ander probleem. Namelijk dat jonge vrouwen, jonge moeders, ook al gaan werken in de fabriek. En dus hun kinderen niet kunnen voeden. Daardoor worden kinderen al eens gevoed met koemelk, mm-hmm. die op dat moment nog ziektekiemen in zich kan dragen.
Ja.
Tuberculose bijvoorbeeld is zo'n ziekte die van koeien overgedragen kan worden op mensen door besmette melk. En je ziet dat er heel veel producenten zijn die producten op de markt gaan brengen om dat probleem op te lossen. Zoals Nutritia. Producent bestaat nog altijd,
ja?
Die kefir op de markt brengt.
Oh, wacht. 19e eeuw.
Kefir. Nu iets hip. Een hip drankje, gefermenteerde koemelk.
Ja?
Maar op dat moment werd het vooral gemarket naar zuigelingen toe. En Nutritia brengt eigenlijk een boekje uit in 1908... dat een lange lofzang op al de voordelen van kefir is. Je geeft het dan vooral aan zieken en aan zuigelingen. En Nutritia doet zijn werk heel grondig, want gaat bijvoorbeeld Charles van Kouwenbergen interviewen. Charles van Kouwenbergen is een prof van de Universiteit Gent, die gespecialiseerd is in vrouwenziektes, zoals men het...
Dat toen, ja.
Ja, en die gaat stellen dat Nutritia de gezondste optie is voor zieken en zuigelingen.
Ja.
In het gidsje staat er ook een gebruiksaanwijzing voor het opwarmen van de melk en het reinigen van de flesjes. Gelukkig dat men dat inzicht dan al heeft in 1908.
Ja.
Want in de 19e eeuw weet men nog niet dat het niet alleen de melk is die een gezondheidsrisico vormt,
ja.
maar ook de flessen en de rubberen spenen. Tuurlijk. Men had helemaal nog niet door dat die heel gemakkelijk gecontamineerd geraken en dat een grote oorzaak van zuigelingen
is. Ja, want we zijn natuurlijk nog lang niet aan de periode waarbij dat we weten dat we die flesjes best steriliseren en dat we dat ook handige tegenwoordig heb je zelfs sterilisatieapparaatjes die je in de microgolf steekt, de baby's flesjes gaan daarin, komen daar ongelooflijke, maar dat is allemaal natuurlijk voor die tijd.
Ja, plus die flesjes hadden ook een soort gebogen vorm, om de vorm van de borst eigenlijk te gaan nadoen. En de speen zat niet altijd rechtstreeks op de fles. Er zat nog een rubberen buisje ertussen. Dus dat waren allemaal factoren die ervoor zorgen.
Contaminatieplekken. Ook garme die kindjes.
Ja. Plus, er werd ook gefoefeld met melk. Melk werd aangelengd of afgeroomd door malafide verkopers die dan telkens en telkens weer in die schakel zitten en een bijkomend gezondheidsrisico
Daar zijn in Gent zelfs legendes over, hè, over een kwaadaardige melkvrouw die haar melk aanlengt en die dan uiteindelijk de straffe gods niet kan ontwijken.
Ja, het is niet alleen de straffe gods die malafide melkverkopers opsporen. Het is ook de politie die controles doet op de melk. En ik heb
de allereerste melkbrigade.
Ik heb een rapportje gevonden in de Vliegende Bladen van een zekere Rotier die methodes beschrijft om melk te gaan controleren. Die Rotier doet dat met een donkere doos waar je een flesje melk in zet.
Ja.
En achter het melkflesje zet je een lampje.
Ja.
En hij gaat gaan kijken hoe goed je door de melk kan kijken.
Aha.
Want die viscositeit, die opaciteit, die doorzichtigheid, die geeft een indicatie over het het aanlengen.
Hoe beter doorkijkbaar, hoe meer aangelengd.
Ja, ja. Gelukkig dat je rond Gent huizen van vertrouwen hebt.
Rond Gent huizen van vertrouwen. En Annelies, ik voel het, er zal er toch wel een in Gentbrugge zijn.
Natuurlijk.
Het kan niet anders.
Ja, de landbouwcoöperatie van Gentbrugge, groot coöperatief van boeren die runderen kweekten. En die daardoor betrouwbare producten op de markt brachten.
Ja, ja, ja.
Je hebt ook de vacherie Saint-Antoine in, op de Antwerpse Steenweg op Sint-Amansberg. En die zegt dat hun melk zeker niet besmet kan zijn.
Ah, ja.
Ik heb een flyer teruggevonden met zo'n mooie zwart-witte koe. Zo'n typische koe, een Holstein rund erop. En die op dat moment in de 19e eeuw gaan die melkkoeien, ook de traditionele dubbeldoelkoeien, gaan verdringen. Zoals het wit Vlaams het wit-rood Oost-Vlaams rund,
ja,
die tegenwoordig enkel nog in het levend erfgoedpark in Puinbroek terugvindt.
Ja, dat is ongeveer de enige plek waar dat beestje dan nog
ja. Rondloopt. Ik weet nu niet uit het hoofd of dat rund daar nu echt staat.
Ja.
We zouden een keer een uitje moeten doen naar andere... We praten wel alleen maar over Gent, hè, Noël. We moeten een keer andere Oost-Vlaamse...
ik vind dat eigenlijk een heel goede opmerking, Annelies. Ik heb mij die bedenking ook al vaak zitten maken. Wij zijn natuurlijk in eerste instantie trotse Gentbrugenaars, in tweede instantie trotse Gentenaars, maar wij zijn toch ook wel best trotse Oost-Vlamingen.
Het zal wel zijn.
Dus ik denk dat we in de toekomst met de podcast wel een keer op reis kunnen gaan.
Shout-out, hè, voor dus mensen die luisteren en zeggen... Noël en Annelies, dit is een product dat jullie ook een keer tot op de bodem van het glas moeten gaan...
Of de zak.
Of de zak. Of de
met doos. Veel plezier, dus inderdaad een grote shout-out. Laat het ons weten waar jullie graag eens iets meer zouden over weten. Annelies, de Laiterie de Gand, dat klinkt zeer schoon, dat klinkt heel chic. Heb je daar nog iets over gevonden?
Ja, dat is ook zo een bedrijf dat, waarvan dat ik het bestaan niet vermoedde, maar waarvan dat ik wel vind dat iedereen erover moet weten. Dat is een melkverdeler. Dat is een groot bedrijf dat een melkronde heeft en dat dan later ook melk gaat steriliseren, pasteuriseren, dus gezonder maken. Het is een monument in culinair Gent. En het gebouw bestaat nog steeds. Op de Otterhamse Steenweg 385 vind je een mooi wit gebouw met puntdaken dat het fabrieksgebouw van de Laiterie de Gand was.
Ongelooflijk, hè?
En dat was een bedrijf met een enorme uitstraling. Hè? Die doen mee aan de internationale expositie van voedingsproducten. Staat daar met moedermelk, gesteriliseerde melk, rauwe melk en melk voor kindjes, ouderlingen en zieken.
Moedermelk.
Ja, koemelk die aangekocht kon worden.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja. Want je gaat dan zien dat men... vanuit het armenbestuur van Gent, de voorloper van het OCMW, moeders die werken ook gaan ondersteunen.
Ah, de armenkamer die ondersteunde ook met melk?
Ook met melk. Ze gaan melk ter beschikking stellen aan een goedkopere prijs.
Ja.
Ze gaan gezondheidsadvies geven over bijvoorbeeld hoe steriliseer ik een papfles.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld heel leuke steekkaartjes gevonden van het merk van moederlijke bijstand. Kaartjes maakt over hygiëne en papjes en kinderverzorging.
Ja.
Ja.
Ja, dat is heel mooi. Nu, omdat je zegt papjes, dat doet er mij aan denken, Annelies. Bij ons thuis, de vrijdag,
mm-hmm,
was het of visdag of papdag.
Ja.
En er kwam ook nog een melkboer rond.
Ja, ja,
en
ja.
Die bracht de vrijdag ook effectief pap mee.
Ja, ja.
Eten wij al lang pap?
Ik denk dat dat een zeer voor de hand liggende is om pap te eten. Hè? Als je een keramieke pot hebt en een vuur en je bent zo'n primitieve landbouwer en je hebt wat melk van je lacterende dieren over, is dat een voor de hand liggende om pap te maken. Maar ik herinner mij dat mijn grootmoeder, oma van Wittenbergen, ook nog pap op tafel zette. Ik was daar geen fan van.
Wel ja, het was te zien de welke. Had verschillende. Had karnemelkpap. Als je daar dan wat bruin suiker in deed, was dat best wel lekker. Maar je had ook andere pappen die wat moeilijker naar binnen gingen. Maar het was wel heel vullend.
Heel vullend, hè? Je had echt gegeten. Hè?
Ja, dat hoor je vaak in de keuken van de 19e eeuw. In de gewone keuken, bij de gewone mensen. Het moet vullen. Hè.
Ja, ja, ja.
Het is daarvoor niet altijd heel calorierijk of voedzaam, maar het geeft u wel een gevuld buikgevoel.
Ja, als tegenhangerke wil ik misschien wat schone dessertjes met melk uit het kookboek van de 19e eeuwse Cordelier, Caudelier.
Daar is onze vriend.
Ja, die loopt er ook altijd tussen. Hè?
Ik ben zeer benieuwd. Wat heb je nu gevonden?
De Pet de Non.
Pet de Non, oké.
De nonnescheetjes. Hij noemt het nonnenfeestjes.
Nonnenfeestjes, ja. Hij was zo propertjes, Caudelier. Ja.
Soesjes met een deeg van melk en boter en ook eieren, die dan gefrituurd werden, met suiker geserveerd. Ook nog zeer vullend. Maar toch wel al geraffineerder.
Ja, ja. Maar niet voor darbeiders.
Niet voor darbeiders.
Ja.
Een crème anglaise. Dus een gele crème met vanille. Ja. Daarmee heb je ook gegeten. Hè.
Daarmee heb je ook gegeten. En de
Chipolata pudding. Dat is geen pudding, maar worstjes. Maar chipolata is een woord voor een mengeling van alles. Een klassieke crème, ingedikt met eieren, met rozijn, geconfijte meloen, rum en macarons.
Amai, dat klinkt lekker.
Ja, ik vind dat een schoontje om de luisteraar de wereld in te sturen.
Het zal wel zijn met alweer een beetje water in de mond.
Mm-hmm.
Alice, bedankt. Het was weer een heel interessant interview. Melk voor elk. Zo leerden wij het in der tijd. Maar als ik dan mag kiezen, geef mij dan toch maar die chipolata pudding.
Mm-hmm.
Beste luisteraars, dit was Smaak, Gentse geschiedenis in lekkere verhalen met Annelies van Wittenberge
en Noël Callebaut.
Tot de volgende keer. En wil je onze podcast steunen? Wel, maak dan een beetje reclame voor ons. Vertel aan jullie vrienden, vriendinnen, noem maar op, kennissen, weet ik veel. Vertel hoe leuk je deze podcast vindt. Zij kunnen zich via de gekende kanalen lid maken op deze podcast en ons volgen. Tot de volgende!